Hallo lieve kookboekenpodcast luisteraar. Je luistert nu naar een soort van de intro voor de echte podcast begint. Die podcast heb ik namelijk ruim 2 weken geleden al opgenomen. Maar door mijn perfectionisme hebben jullie hem nog niet kunnen luisteren. Ik dacht namelijk, ik ga het mezelf makkelijk maken. Die podcast ga ik laten editen door iemand. Nou, dat heb ik ook gedaan. En ik heb hem teruggeluisterd, maar ik vond het zelf al niet fijn om naar te luisteren. Want wat een beetje denk ik ook de charme is van een podcast, of dat hoop ik toch in ieder geval, is dat je ook gewoon echt mij hoort. En dat is dus inclusief de ums en de versprekingen. En ja, soms misschien eventjes een pauze. Ja, pauzes probeer ik er wel een beetje uit te halen. Ik praat van mezelf namelijk ook al snel. Maar het klonk een beetje, ja, houterig of zo. Of van de hak op de tak. Ik vond het zelf niet prettig om naar te luisteren. Dus ik denk, nou, dat ga ik jullie ook niet aandoen. Dus vandaar dat het even duurde, heb ik hem inmiddels dus zelf geëdit. Nou, dat zal vast ook niet altijd even soepel klinken. Maar hij klinkt al een stukken beter dan dat het was. En alleen deze intro en de outro neem ik op mijn telefoon. Maar voor de rest ben ik nog steeds aan het stoeien. Dus met mijn microfoon en mijn opnameapparatuur. En wat ik ook trouwens nog niet wist tijdens het moment van het opnemen van de podcast, is dat ik een exemplaar weg mag geven van het Blue Zones kookboek wat je me zo direct hoort bespreken. Super gaaf natuurlijk dat ik dat mag. En nou ja, als je verder luistert, dan hoor je meteen hoe je daar kans op maakt. Hallo daar! En wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar alweer aflevering 9 van de Kookboekenpodcast. En eigenlijk ook meteen een klein beetje naar aflevering 10, want ik neem deze podcast deze twee podcasts neem ik in één keer op. Maar ze horen wel bij elkaar, want ik ga namelijk een soort van deel 1 en deel 2 doen met een top 10 aan kookboeken cadeautips voor de feestdagen. Zowel voor jezelf natuurlijk om op jouw verlangenlijst te zetten, als misschien om aan iemand anders cadeau te geven. En ik heb, het is natuurlijk best wel lastig, want er zijn zo ontzettend veel mooie kookboeken op de markt nu, om daar een mooi lijstje van te maken. Maar ik heb mijn best gedaan, ik denk dat het goed gelukt is. En ik hoop ook dat het voor jullie nu iets prettiger is om naar te luisteren naar deze podcast. Daar heb ik in ieder geval heel erg mijn best voor gedaan. Ik zat me namelijk best wel te irriteren aan het feit dat het zo hol klonk de vorige aflevering. Toen had ik het geniale idee om dat aan iemand uit te besteden en te vragen of diegene dat van mij wilde editen. Want ik denk, het kost me veel te veel tijd om dat zelf uit te gaan lopen vogelen. Dat editen van audio is gewoon een vak apart en moet ik helemaal niet zelf willen doen. Dus ik denk, dan kan mooi die echo eruit geëdit worden. Maar dat blijkt nog niet zo simpel te zijn. Die echo die moet je er echt aan de voorkant uithalen. En dat is de reden dat ik inmiddels in een hoe zullen we het eens noemen? Ik zat natuurlijk al in een omgebouwde schafkeet. Maar nu zit ik tussen allerlei soorten van gordijnen. Er zijn allerlei matrassen liggen overal. Ik heb extra kussentjes. Ik heb zelfs vloerbedekking in keetje. Alles om het te proberen wat minder hol te maken. Ik ga ook extra mijn best doen om wat langzamer te praten. Dat vind ik nog heel erg lastig. Want in mijn enthousiasme, dat is in het echte leven niet anders dan in de podcast. Als ik ergens enthousiast over ben, en dat ben ik automatisch over kookboeken en het feit dat ik podcasten, ondanks alle technische perikelen, gewoon ontzettend leuk vind, dan gaat automatisch mijn volume omhoog en ook het praattempo. Maar volgens mij zit er op elke podcastluisteraar zit een soort van knop waarmee je kunt instellen hoe snel je wilt afspelen. Dus je kunt in theorie sneller afspelen als je wilt dat mijn stem sneller klinkt. Maar je kunt hem ook iets langzamer zetten. Dus mocht je echt denken van nou, je gaat veel te snel, dan is dat ook nog een optie om mee te nemen. Daarnaast ga ik ook heel erg mijn best doen om toch te proberen om 5 kookboeken binnen een half uur te bespreken. Dat is me op een of andere magische manier is me dat in de eerste aflevering wel gelukt. Toen heb ik 5 kookboeken besproken en daarna binnen een half uur. En daarna werden het er steeds minder boeken in meer tijd. Dus ik ga dat proberen om te keren. Wat er eigenlijk natuurlijk gewoon op neerkomt dat ik iets minder moet kletsen. Want ik heb inmiddels alweer ruim 3 minuten volgekletst met helemaal niks. Of in ieder geval niks over kookboeken. Maar dat is denk ik ook precies de reden waarom ik als reactie van sommigen krijg dat ze de neiging hebben om tegen mij terug te kletsen. Omdat ik, omdat ik toch in jullie oren klets. Ook al zit ik hier helemaal alleen in mijn podcastkeetje. En jongens, wat was het ontzettend lastig om hier een goede keuze in te maken. Welke kookboeken ga ik nou extra in het zonnetje zetten als tip voor de feestdagen? Zoals ik al zei, er zijn zo ontzettend veel mooie kookboeken op de markt. Maar ik heb daar een mooie mix in weten te maken. met voor ieder wat wils, van wat meer ingewikkeld tot wat makkelijkere kookboeken. Ik had eigenlijk het voornemen om daar ook wat oudere titels in op te nemen. Nou, uiteindelijk, puntje bij paaltje, heb ik eigenlijk maar één oudere titel meegenomen. Gewoon omdat er te veel mooie boeken waren die pas net zijn uitgekomen. Dat betekent trouwens ook, omdat ze net zijn uitgekomen, dat ik er niet overal uit heb kunnen koken. Wel uit een aantal boeken. Het liefst testkook ik eigenlijk altijd mijn recepten voordat ik over een kookboek iets deel of daar een recensie over schrijf. Maar dat met mijn eigen podcast tempo lukt me dat helaas niet meer. Wat overigens niet wil zeggen dat ik niet alsnog met terugwerkende kracht alsnog daar recepten uit ga koken en dat ook met jullie ga delen. Dat vind ik altijd heel erg leuk. En je ziet me eigenlijk ook altijd op mijn Instagram account dingetjes delen over kookboeken waar ik uit aan het koken ben. En ik ga dus proberen om mijn besprekingen iets korter te maken, zodat ik er 5 kan doen in een half uur. Mocht je nou zeggen, ik heb iets gemist bij een kookboek, of ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat of dat erin staat, of wat ik daar nog meer van kan verwachten, je mag me altijd daarover vragen stellen. En dat gaat het snelst door mij een berichtje te sturen, een DM-berichtje te sturen in Instagram. En dat is dus naar het account Worstenbrood en Wijn. Nou zijn die top 10 kookboeken die ik ga bespreken eigenlijk in willekeurige volgorde. Het is dus echt niet zo dat ik een persoonlijke favoriet heb, zeg maar als van 1 naar 10 of dat 10 dan het minst is. Helemaal niet. Maar één boek wat er voor mij toch wel echt uitspringt, en dat gaat jullie denk ik verrassen. Want dat is namelijk een kookboek zonder, ja, zonder recepten waar ik normaal heel erg van hou. En dat zijn toch meer de recepten met wat, ja, wat bourgondischer, wat meer koolhydraten en wat meer vet. En ja, toch ook wel vlees. Absoluut niet altijd vlees, maar ik hou echt wel van een mooi stukje vlees. Oftewel, het is helemaal niet zo'n bourgondisch kookboek. Het is juist eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. En het is een kookboek wat ik in ieder geval, wat in ieder geval heel erg hoog staat in mijn favoriete kookboeken van dit jaar. Het is pas net uitgekomen in Nederland. Het is namelijk vertaald. En dat is het Blue Zones kookboek van Dan Butner. En voor wie niet bekend is met de Blue Zones, dat zijn dus 5 gebieden op onze wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden. En ik denk dat de bekendste daarvan is Okinawa in Japan. En de andere 5 blauwe zones, in totaal zijn het er dus 5. De andere 4 blauwe zones zijn Nicoya in Costa Rica, Ikaria in Griekenland, Okinawa dus, en Loma Linda in Californië in de Verenigde Staten. En die Dan die dat boek heeft geschreven, die heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan in die gebieden. En daar zeg maar met mensen gepraat en vooral ook gekeken naar wat zij eten. En daar de recepten van opgeschreven. En daarmee zijn het dus eigenlijk ook, zoals de ondertitel al zegt, 100 recepten om 100 mee te worden. En dan zullen jullie misschien denken, jeetje Ilona, dit is echt een heel ander kookboek dan wat we van jou normaal gewend zijn. Dat klopt inderdaad, maar ik vind op een of andere manier die blauwe zones vind ik ontzettend fascinerend. Het is ook precies de reden dat ik 2 jaar geleden naar Okinawa ben gevlogen. Omdat het op mijn bucketlist stond om dat met eigen ogen gezien te hebben. Dus toen ik dit kookboek in de kookboekwinkel zag liggen, ja, kon ik het gewoon niet laten om het niet mee te nemen. Ik heb er dus nog niks uit kunnen koken, maar ik heb het echt letterlijk in 1 keer doorgenomen. Ik heb het bijna helemaal gelezen. En de recepten die erin staan zijn dus ook absoluut niet moeilijk. Ze zijn ook helemaal eigenlijk, het zijn geen culinaire hoogstandjes. Maar het zijn goed te maken recepten eigenlijk in een soort van eenvoud. De eenvoud van ingrediënten. Dat is ook wat mij zo enorm fascineert aan de bestudering van, van wat mensen eten in die gebieden. En dat is opvallend genoeg. Zijn dat gewoon eigenlijk hele simpele dingen. En ook gewoon bij ons goed verkrijgbare ingrediënten. En het grappige is, ik eet eigenlijk stiekem al heel veel van de ingrediënten, omdat wij een moestuin hebben en ik gewoon heel vaak uit de moestuin eet. Nou, wat zijn dan die ingrediënten? Bijvoorbeeld heel veel aardappels in verhouding. Nou, als je zoveel koolhydraten hebt, dan eten ze dus in verhouding veel aardappels. Ook heel veel zoete aardappel, veel pompoen en veel bladgroenten. En wat verder nog opvalt en wat wel leuk is om te noemen, zijn ook bolen en peulvruchten, ook zoals linzen, veel verse kruiden. Olijfolie was natuurlijk al wel bekend dat dat super gezond is. Noten. En alhoewel het wel voornamelijk plantaardig is, dus bijna alle recepten die er ook in staan zijn plantaardig. Dus zonder vlees of vis. Is het niet zo dat dat niet gegeten wordt, maar in verhouding veel minder. Dat vond ik ook super grappig om te zien toen wij dus op Okinawa waren. Er wordt vaak gezegd dat varkensvlees zo ongezond is. Maar de mensen in het dorpje op Okinawa waar ze het alleroudst worden. En dat is het dorpje Ogimi. Daar, daar hebben wij gegeten in een heel erg traditioneel restaurantje. En het enige vlees wat er eigenlijk zeg maar, op tafel lag. En dat is heel in verhouding. Dat zijn geen grote stukken vlees. Dat zijn hele mooie kleine stukjes vlees, maar ontzettend smakelijk. Dat was dus gewoon varkensvlees. Overigens heeft de schrijver heeft dus jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan in die vijf blauwe zones. En het grappige is ook dat de recepten die nu in dit boek staan, dat zijn niet de recepten die vandaag de dag nog steeds heel veel per se worden gekookt door de jongere generatie. Want dat verandert natuurlijk gewoon. Sterker nog, alles op Okinawa hebben ze tegenwoordig zo ontzettend veel fastfood ketens uit Amerika. Komt ook omdat daar een hele grote Amerikaanse legerbasis zit. Dus bijvoorbeeld ook Spam, dat ingeblikte varkensvlees is daar helemaal geïntroduceerd. Maar natuurlijk ook pizza en hamburgers, nou alles wat je maar kunt verzinnen. Dus het is helemaal veranderd en daar leefden ooit de oudste mensen van de wereld. Maar nu woont er tegelijkertijd ook het hoogste aantal zwaarlijvige mensen in Japan. Dus de recepten in dit boek zijn van ongeveer 50 jaar geleden. Of in ieder geval, ja, hij is daarvoor bij oudere mensen geweest. En heeft oude recepten opgetekend. En het is gewoon, ik ga een paar van die recepten, ik zal ze eventjes benoemen. Maar ik vind losstaand, ja, het is gewoon een heel mooi boek. Het is een heel mooi boekwerk. Het is super leuk, interessant om te lezen, vind ik in ieder geval. En ik vind het gewoon heel erg fascinerend. Nou, wat eet ze daar dan? Of in ieder geval, wat staan er voor een soort van recepten in het boek? Dat zijn onder andere, even kijken, zoete pompoenbeignets. Weer een pompoensoepje. Dat is wel grappig. Er wordt dus best wel veel pompoen gegeten. Zoete aardappel uien haché. En dan zie ik eventjes niet op welke eilanden dat dan is. Het is natuurlijk ook wel opvallend dat het heel veel op eilanden is dat mensen zo oud worden. Ik heb hier nog een receptje van kikkererwten met rozemarijn. En linzensalade met knoflook en kruiden. Nou, zoals ik al zei, best wel veel peulvruchten dus. Ook zoete aardappel en pompoen. Ja, eigenlijk bijna allemaal plantaardig. Dus dat was tip nummer 1, het Blue Zones Cookbook van Dan Butner. 100 recepten om 100 mee te worden. En dat is inmiddels ook een New York Times bestseller. Niet dat dat heel veel verschil maakt voor mij, maar ik vind het oprecht een heel erg leuk en inspirerend boek. Boek nummer 2, daar ben ik ook ontzettend enthousiast over. Daar zitten inmiddels ook een hele hoop oranje post-its in. Met recepten die ik of nog wil koken of al heb gekookt. Want ik heb hier inmiddels denk ik al wel een stuk of 4-5 recepten uitgemaakt. En dat is het boek Simply van Sabrina Gayoor. Ik kreeg dat toegestuurd van de uitgever. En het is het nieuwste boek van Sabrina. En ik heb ook al haar andere boeken heb ik allemaal in mijn verzameling. En dit keer gaat het over makkelijke Midden-Oosten maaltijden. Het heet ook niet voor niks Simply en dat heeft ze ook echt waargemaakt. Er staan geen moeilijke recepten in. Alle recepten zijn echt heel goed te maken. Eigenlijk ook met helemaal geen, niet per se heel erg rare ingrediënten die slecht verkrijgbaar zijn. Maar wat ik misschien wel het allerknapst vind van Sabrina, is dat haar recepten nou ze kloppen. Maar daarnaast zijn ze ook gewoon heel erg goed beschreven van voor hoeveel personen het is. Of wat ik ook heel erg leuk vind is de suggestie waar je het mee kunt eten. Een van de eerste recepten die ik uit Simply maakte waren Turkse pizzaatjes met gekruid lam gehakt, feta en pijnboompitten. En dat serveerde ik samen met dit is echt een heel bijzonder recept, venkelsalade met een dressing van spinazie, cashewnoten en korianderzaad. Wat erg leuk is aan de boeken van Sabrina is, zij is van Iraanse afkomst, Persische afkomst, maar zij is opgegroeid in Engeland. Dus ze heeft daar gewoon een heel eigen draai ook aan gegeven aan traditionele recepten. Volgens mij doet zij ook, ik weet niet of ze nog steeds doet, nou met corona ongetwijfeld niet. Zij heeft een tijd lang ook zeg maar huiskamerrestaurants gedaan, supperclubs zoals ze dat in Engeland noemen. Waar ze gewoon heel erg, ze kreeg daardoor heel erg de kans om haar recepten op allerlei mensen uit te testen. Ik denk dat ze daar gewoon ontzettend veel van geleerd heeft van hoeveel moet je van iets maken, zeg maar, om dat in combinatie met een ander recept als volledige maaltijd of als onderdeel van een menu voor te zetten. Dat vind ik heel erg knap. Daar ben ik zelf nog wel zoekende in. Meestal betekent dat in mijn geval dat er veel te veel op tafel komt te staan. Twee andere receptjes die ik ook zeker, drie eigenlijk nog, die ik zeker ook eventjes met jullie wil delen, is het recept voor burani met flespompoen. En dat serveerde ik in combinatie met granaatappelmelassen en honinggelakte gehaktballetjes. Dat recept voor burani met flespompoen staat inmiddels ook op mijn website Worstenbrood en Wijn. Dat mocht ik van de uitgever met jullie delen. En dat was gewoon zo ontzettend lekker. Zo verrassend lekker ook. Want ik denk, ja, ik weet niet of dat is. Het is eigenlijk een soort van pompoenpuree met yoghurt. best wel zacht ook. Maar goed, aan de andere kant ook, ja, ook heel gezond met gewoon alleen maar eigenlijk heel veel pompoen. Er gaat ook nog wat dille overheen en wat walnootstukjes. En dat serveerde ik dus met platbrood en die gehaktballetjes. En dat was, ja, die gehaktballetjes waren ook een succes. Ik maakte dat op een zondagmiddag bij mijn schoonmoeder. Die was eigenlijk helemaal verrast, want die dacht, ze komen lunchen. Of ze hadden gezegd, wij komen jouw kant op en dan maken wij lunch klaar. En ik denk dat ze had gedacht dat we gewoon ei gingen bakken of zo. Of een broodje afbakken. Maar in plaats daarvan kreeg ze ineens een Midden-Oosterse maaltijd voorgeschoteld. En nou, het ging echt tot op het allerlaatste. Alles werd uitgelepeld en met dat platbrood opgeveegd. Het is helemaal opgegaan en het was ook echt ontzettend lekker. Iets wat ik zeker vaker ga maken. Even kijken wat er nog meer in staat aan receptjes. Hier zit nog een plakkertje, we hebben die niet gemaakt. Salade van gerookte aubergine, tomaat, tamarinde en pinda's. Een ander receptje wat ik vorige week nog maakte. En wat ook erg lekker was. Was gemarineerde biefstuk met labneh, poelbibberboter en gebakken uitjes. En ik was vooral heel erg nieuwsgierig naar die gebakken uitjes. Ook dus weer in combinatie met, ja, toch yoghurt. Labneh is gewoon uitgelekte yoghurt. Poelbibberboter had ik al vaker gemaakt in combinatie met koude yoghurt. Zo'n lekkere pittige boter. Nou, die gebakken uitjes zorgen gewoon voor een knappertje. En dus die gemarineerde biefstuk. En die biefstuk is gemarineerd met gedroogde munt, knoflook en komijnpoeder. En het is gewoon, ja, we hadden ook echt hele goede biefstuk gehaald. Het was gewoon een ontzettend lekker gerecht. Het was ook heel erg snel klaar. In die zin klopt het ook echt wat er staat als simply, zeg maar, makkelijke Midden-Oosterse maaltijden. Ik ben er in ieder geval heel erg enthousiast over. En het is ook zeker een gerecht wat vaker bij ons op tafel gaat komen. Ik vond het hier met dit recept wel erg lastig om in te schatten. Van, zij zegt voor 4 tot 6 personen. Maar daarbij suggereert ze ook om daar een rijstgerecht, pollo e badamjan e ofelfel, bij te serveren. Dat is dan weer een rijstgerecht met aubergine en paprika. Dus in die zin, ik denk, als we dat erbij hadden gehad, dat we zeker met meer personen op hadden kunnen eten. Maar goed, wij hadden alleen eigenlijk dit gerecht van biefstuk met labneh. Met wat platbrood erbij. En dat staat hier wel voor 4 tot 6 personen. Maar man lief en ik hebben dat gewoon met z'n tweetjes alleen dit helemaal opgegeten. Ik ben in ieder geval echt ontzettend blij met dit boek. Niet alleen staan er lekkere recepten in die goed te maken zijn. Er staan ook echt prachtige foto's in. Ik zal eens kijken wie de fotograaf is. Het zijn echt smakelijke foto's. En voor ik het vergeet, ik vergeet altijd met jullie de zoete recepten uit een boek te delen. En in dit geval wat me opvalt is een recept van roomijs van geroosterde walnoot en tahin. Zandkoekjes met safraan en sesamzaad. En de brownies met tahin, amandelmeel en sinaasappel klinken ook geweldig. Nou, het is gewoon, alle recepten zien er eigenlijk lekker uit. Ze staan ook heel erg mooi op de foto. En ze zijn dus heel erg goed om te maken. Mocht je nog geen eerdere boeken hebben van Sabrina Gayoor, dan is dit zeker een aanrader om te kopen. Of om cadeau te vragen natuurlijk. Boekje nummer 3. Echt een, nou ik zeg boekje, het is ook letterlijk best wel een klein boekje. En dat is het boek Sambal, 50 recepten met pit. Een kookboek met dus alleen maar recepten met sambal erin. Het is van Titi Waber, zij werkt bij Restaurant Blauw. En dan maakt ze dus de sambals. Ik denk dat ze ook nog wel meer maakt. Maar dit boekje gaat alleen over de sambals. Ik had absoluut niet gedacht dat ik dit zo leuk en interessant zou vinden. Al moet ik meteen toegeven dat ik altijd wel een zwak heb voor, zeg maar, one topic kookboeken. Dus kookboeken met maar één onderwerp. In dit geval sambal. En om daar dan ook meteen, zeg maar, een soort van alles van te weten. En de reden dat ik meteen geïnteresseerd was in dit boekje is omdat ik een tijdje terug, het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het is echt nog maar een paar weken geleden, toen we nog met z'n allen bij elkaar mochten komen en er evenementen georganiseerd mochten worden. Toen ben ik uitgenodigd op de Culipers lunch. En dat was super, super leuk om daar te zijn. En daar stond dus Titi Waber, de schrijfster van dit boek, met verschillende van haar sambals om te proeven. En ik was eigenlijk meteen onder de indruk. Ik ben namelijk helemaal geen sambalkenner. Maar absoluut wel een liefhebber van eten met pit. Ook van de Indonesische keuken. Maar om nou te zeggen dat ik het idee had dat er zoveel verschillende soorten sambals waren, absoluut niet. Ik was er dan ook ontzettend door verrast dat ik daar een aantal van die sambals mocht proeven, die dus ook in het boek staan, dat daar zoveel verschil in kan zitten qua smaak. Eén sambal die ik me niet voor goed herinner, want ik weet al die moeilijke namen, die kan ik niet herinneren. Ik weet niet meer precies welke ik daar nu heb geproefd. Maar eentje is me sowieso bijgebleven en dat is een sambal met tomaat. Die heet dus ook echt sambal tomat. En komt schijnbaar oorspronkelijk van Java, waar die heel populair is. Het leuke aan dit boekje is, er staan de meeste van de recepten zijn een soort van traditioneel Indonesisch. Er staat ook bij elk receptje waar het vandaan komt, waar het bij gegeten wordt of waar het lekker bij is om te eten. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, zijn de, ja, ik weet niet hoeveel receptjes het zijn, een stuk of 9 of 10. Het zijn allemaal recepten die Titi zelf heeft bedacht. En wat mij in ieder geval heel erg interessant lijkt, en ik heb een van de ingrediënten al gekocht. En dat is namelijk kabeljauwlever. Dus dat is een sambal del bacalhau. Een sambal met dus, uiteraard pittige pepertjes. Je moet er trouwens wel eventjes, als je dit boekje koopt, wel eventjes voor naar de toko. Want er worden een aantal hele specifieke chilipepers genoemd om sambal mee te maken. Maar dat is het bezoekje zeker waard. Maar in deze sambal met bacalhau zit dus naast de chilipepertjes, knoflook, laos, allemaal hele traditionele ingrediënten, zit er dus kabeljauwlever in de sambal. Nou, dat lijkt me super interessant. Twee andere, meer moderne sambals zijn de sambal met harissa en oesterzwam. En een andere die ook super grappig is, ja, daar staat ook overal zo'n leuk verhaaltje bij. Maar dat is de sambal, ja, hoe spreek ik dat nou uit? Iagao Peru. In ieder geval een sambal, zeg maar, met een Peruaanse touch. En daarbij suggereert ze bijvoorbeeld ook, want het gaat met name om de pepertjes die ze daarin gebruikt. Je kunt deze sambal zowel als sambal eten als dipsaus gebruiken. In het geval van dipsaus kun je wat mayonaise toevoegen. Kijk, dat soort dingetjes, die vind ik zo ontzettend leuk om te lezen. En ik krijg dan ook echt spontaan meteen zin van om daar weer mee te experimenteren. Ik denk, oh, maar als ik dan verschillende soorten sambals kan maken en daar weer verschillende soorten dipsausjes mee, bijvoorbeeld bij mijn bitterballen, ja, dan kun je daar ook gewoon weer alle kanten meer op qua smaaksensaties. Dus dan gaat er ineens een soort van wereld voor mij open met sambal in dit geval. Schijnbaar organiseert ze ook in het blauwe restaurant, als het geen coronatijd is, organiseert ze sambal workshops. Super grappig natuurlijk. Nou, tot op de dag van vandaag, ook als ik dit nu met jullie bespreek, heb ik dus nog nooit sambal gemaakt. Maar daar heb ik wel heel erg veel zin in om daar een keertje mee aan de slag te gaan. Ik weet inmiddels ook door dit boekje dat er dus twee soorten sambal zijn. Dat je het liefst elke dag verse sambal maakt. Daar zal niet iedereen altijd tijd voor hebben. Maar je hebt dus een verschil tussen rauwe sambal en gare sambal. En die rauwe sambal, die verse sambal, die maak je dus en die kun je hooguit een dagje bewaren. En bij de gare sambal worden de kruiden eerst in olie gebakken of geblancheerd, waardoor het langer... Ja, het wordt dus gebakken waardoor het langer houdbaar is. En er blijken ook echt veel meer soorten sambal te zijn dan dat ik ooit had kunnen bedenken. Dat zal ongetwijfeld hetzelfde zijn met mensen die denken, ja, hoe kan je nou een heel boek vol schrijven met bitterbalrecepten? Maar ja, dat is me toch ook gelukt. En ik denk dat dat voor sambal hetzelfde geldt. Als je er eenmaal aan de slag gaat, dan kan je er alle kanten mee op. Zo heb je bijvoorbeeld sambals van vis en schaal- en schelpdieren. Je hebt ook sambals van groente en fruit. Er bestaat dus bijvoorbeeld een sambal manga met mango. De sambal met tomaat noemde ik net al. Daarnaast zijn er sambals met pinda's. Sambal met gefermenteerde ingrediënten kun je maken. Sambal met specerijen en ook sambal schijnbaar als gerecht. Waarbij je dus de sambal eet met witte rijst of salade. Maar dan is de sambal dus eigenlijk het gerecht. Ja, ik vind dit echt een ontzettend inspirerend boekje. Ik vind ook juist heel erg leuk dat er bij elke recept, maar ja, daar ben ik sowieso wel gevoelig voor, dat er bij elk recept een kort verhaaltje bij staat. Het ziet er in ieder geval, als je eenmaal de ingrediënten hebt, ziet het er in ieder geval absoluut niet moeilijk uit om te maken. Dus ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik het nooit eerder heb gedaan, maar ik heb er gewoon nooit bij stilgestaan dat je gewoon ook zelf je sambal kunt maken in plaats van dat in een potje te kopen. Maar dit is het boekje Sambal dus van Titi Waber. Kreeg ik ook toegestuurd van de uitgever nadat ik het dus had geproefd op die lunch. Boek nummer 4 alweer. En jongens, volgens mij gaat het gewoon lukken binnen door mijzelf opgelegde tijd. Of het binnen een half uur gaat lukken, weet ik niet. Maar toch in ieder geval binnen de 45 minuten. En ik ben alweer toe dus aan boek 4. En dat is, ja, ik heb voor jullie echt bewust een soort van selectie gemaakt met kookboeken en wat meer specialistische boeken. Maar ook met bakboeken. En dat is het boek Versdeeg van Claudia Dame. En de ondertitel is Van brioche tot zuurdesem, ruim 80 hartige en zoete recepten. En ik ken Claudia niet persoonlijk, maar dat is al met meer mensen die ik via Instagram volg en waar ik af en toe contact mee heb. Je hebt toch het idee dat je elkaar wel kent, omdat, nou ja, ik ben best wel actief op Instagram. En als je iemand dagelijks voorbij ziet komen, heb je toch een beetje het idee dat je die persoon kent. Dus ik ken Claudia Dame niet in persoon, maar wel via Instagram. En zij bracht dus dit jaar haar eerste boek uit, net als ik. Dus we besloten om onze boeken te ruilen. En ik was er ook heel erg benieuwd naar. Want zoals ik al wel vaker heb verteld in deze kookboekenpodcast, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n bakker. Nou ja, ik ben best een goede bakker en ik ben er ook wel goed in. Maar het is niet waar mijn hart ligt, zeg maar, om per se altijd met deeg in de weer te zijn. En dat geldt dan eigenlijk nog meer voor zoet dan voor hartig. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ik niet graag bak of dat ik daar niet heel erg van kan genieten. Ik doe het gewoon iets minder vaak. Maar daarom was ik extra nieuwsgierig naar dit boek. En het leuke ervan is, ik heb Claudia zo ook weer een beetje beter leren kennen. Want als één onderdeel is van een kookboek wat ik eigenlijk altijd sowieso lees, dan is dat het voorwoord. Want ik gewoon altijd heel erg benieuwd ben naar gewoon de woorden van de auteur, zeg maar losstaand van de recepten. Van wat heeft diegene daar nou mee willen doen of hoe is dat boek er gekomen? En wat ik bijvoorbeeld niet wist van Claudia, want ik ken haar alleen maar via Instagram. En zolang als ik haar volg, zie ik haar eigenlijk elke dag in de weer gewoon met echt lekker from scratch koken met al het... alles wat ze maar zelf kan maken, zelf maken. En dat is dus schijnbaar niet altijd zo geweest. En ze is eigenlijk pas best wel laat zelf gaan koken toen ze getrouwd was. Of eigenlijk tegen de tijd voordat ze ging trouwen. Om af te vallen is ze gewoon alles zelf gaan maken om zoveel mogelijk suikervrij te eten. Ja, dan kom je natuurlijk al snel uit bij het zelf maken ook van je deeg of van al verschillende onderdelen van recepten. En dat is ook een beetje waar dit kookboek... voor geschreven is, dat je dus niet alleen gewoon recepten hebt, maar ook de basis die eraan vooraf ligt. Je bent dus helemaal niet verplicht om die basis zelf te maken, maar het kan wel, want het staat allemaal in het boek, maar er staan ook gewoon lekkere recepten in die je kunt maken zonder dat je per se zelf je brood of je pasta zelf hoeft te maken. Er staan dus heel veel basisrecepten in. Ja, dat je ook het deeg zelf kunt maken. Dus onder andere van bagels, van baos, van bierbrood. Wat trouwens erg makkelijk is. Dat heb ik al wel vaker gemaakt. En dat is gewoon zo super makkelijk. Maar ook brioche deeg, bladerdeeg zonder gist, gerezen bladerdeeg, brood, deeg voor muffins, filo deeg, naanbrood vind ik ook erg lekker. Het staat er dus allemaal in. En het mooie is... Ja, ze doet ook gewoon overkomen alsof het heel makkelijk is. Dat moet ik natuurlijk nog maar zien. Maar het staat in ieder geval allemaal op zo'n manier beschreven dat je denkt, ja, dit kan ik ook gewoon maken. En dat vind ik ontzettend knap aan dit boek. Want deeg en brood, verschillende soorten deeg, het is gewoon niet zeg maar, het allermakkelijkste onderwerp. En als je dan dus zo kunt opschrijven dat degene die dat leest denkt van, oh ja, dit kan ik eigenlijk ook wel eens zelf maken. Dan is dat, dat is knap gedaan. Het eerste recept wat ik eruit ga maken, heb ik met mezelf afgesproken, is dus basisrecept brioche om zelf hamburgerbroodje te maken. Ik vind dat echt een ding. Een broodje doet zoveel voor een goede hamburger. En ik heb ze tot nu toe nog nergens kunnen vinden waarvan ik dacht van dit is echt een goed hamburgerbroodje. Dus het wordt gewoon de hoogste tijd om dat zelf eens te gaan maken. En waar ik ook erg nieuwsgierig naar ben, is het recept voor kaas, knoflook, breekbrood. Dat is het recept ook of in ieder geval de foto, die staat ook op de voorkant van het boek van Claudia. Die combinatie is natuurlijk gewoon fantastisch. Kaas en knoflook in een broodje. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Eventjes kijken welk... Oh ja, ook brioche deeg zie je. Dus ik kan en hamburgerbroodje maken van dat recept en het breekbrood. En tenslotte, waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben, is de spinazie-garnalendip met homemade nachos. Nou durf ik niet te beloven dat ik de nachos zelf ga maken. Maar die dip met gamba's en verse spinazie, roomkaas zit erin, geraste mozzarella, parmezaanse kaas. Die staat eigenlijk ook al een tijdje op mijn lijstje om zo'n soort dip eens een keer te maken. Hartstikke Amerikaans is dat volgens mij. Dus ik vind het ontzettend knap dat Claudia dit boek binnen een jaar, volgens mij, binnen een jaar nadat ze het contract tekende bij de uitgever, heeft ze dit boek uitgebracht. Dat vind ik echt ontzettend knap, want ze heeft er daarnaast ook nog een fulltime baan naast. En het zijn niet zomaar een paar recepten, maar het zijn 200 pagina's vol met recepten. Ontzettend knap en ook nog eens allemaal zelf gefotografeerd en gestyled, dus dat... Dat is een hele flinke klus geweest. En dan kom ik al bij de laatste tip van deze eerste aflevering van de kookboek cadeautip voor de feestdagen. En ik doe de trek, nou, ik doe de trek gewoon nog eventjes, want ik had natuurlijk veel meer dan 10 boeken die ik eigenlijk wilde bespreken. Ik doe direct nog even 2 hele korte tips als extra tip, zeg maar, die ook leuk zijn om nog mee te nemen voor je verlangenlijstje. Maar nummer 5 die ik heb uitgezocht voor vandaag is eigenlijk een soort van, ja, het is sowieso een kookboek, maar dit is voor mij een boek, dit is zo'n boek wat ik gewoon wil hebben. Dat is een hebben dingetje en ik had nog geen boek over die keuken. Ik betwijfel eigenlijk of er al heel veel boeken op de Nederlandse markt zijn over die keuken. En dat gaat namelijk over de Elzas. Het boek heet ook Elzas, een gastronomische streek. Nou, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Ik ben gek op de Elzas. Ik ben daar privé een paar keer geweest, maar ik mocht voor mijn vorige baan ook elk jaar naar Straatsburg voor een conferentie. En dat is natuurlijk een soort van de hoofdstad van de Elzas. En ja, ik vind het een fantastische streek. De wijnen vind ik, Elzas wijnen vind ik geweldig. Maar ook de keuken. Hij is zo, ja, boers en ja, bourgondisch, gastronomisch. Het is absoluut niet de meest gezonde en light keuken die er is. Maar voor mij zeker ook bijvoorbeeld met de flamkoeken en dan met moensterkaas erop. Nou ja, je hoort het al. Ik krijg er echt spontaan trek van en zin om weer die kant op te gaan. Maar goed, dat is met corona even niet mogelijk. Het is dus het boek Elzas van Gerard Goets. En ik moest even goed in het boek lezen, want nou ja, die naam zei mij zo niks. Dat is goed mogelijk. Maar het is een chef met een eigen restaurant en hotel in de Elzas. Geërfd van zijn vader, dus echt zeg maar van jongs af aan in het vak gezeten. En zij koken daar gewoon heel erg ambachtelijk. En voor wie niet bekend is met de keuken van de Elzas, dan moet je dus denken aan, nou ja, wat ik net al zei, flamkoeken. Maar ook aan gerechten met zuurkool, pâté en croûte. Asperges zijn daar ook heel erg populair als ze in het seizoen zijn. Coq au Riesling is een heel bekend gerecht. In plaats van coq au vin, zeg maar met rode wijn, wordt, nou ja, zoals de naam al zegt, wordt dit gerecht met Riesling gemaakt. Ook echt een wijn uit die streek. En ook, hoe heet dat, spetzel. Elzasser pasta is ook heel bekend. Het is geen boek om zomaar eventjes bij te pakken en te denken, nou, wat ga ik vanavond eens koken? Maar dit is wel echt, nou ja, het is bijna een koffietafelboek. Het is ontzettend dik. Het is ook heel groot en het is gewoon heerlijk ook om in te lezen. En daarmee ook wel ook echt een mooi cadeautje voor Kerst of Sinterklaas. Voor mij is dit dan ook niet zozeer een boek om per se uit te koken, maar gewoon om me heerlijk in te verlekkeren en weer uit te kijken naar de tijd dat we weer kunnen reizen. En ik hoop, ook al werk ik nu niet meer in de baan waar ik altijd voor naar Straatsburg mocht, nou ja, dat ik daar toch op korte termijn nog eens een keer die kant uit kan, al was het alleen ook maar om de wijn. Twee receptjes die er trouwens wel in staan, die er voor mij uitspringen, zijn een terrine van aardappeltaart en foie gras. Ik weet het, ontzettend fout van gram, maar wel ook heel erg lekker. Ik kon er niks aan doen. En een parfait van gerookte forel met gebakken aardappelblokjes. En die zien er ook gewoon zo ontzettend smakelijk uit. Ja, typisch allebei met aardappels. Ik zei al, het is geen lichte keuken. Ze houden van best wel zware kost in de Elzas. Mocht je er ooit geweest zijn, dan zal je dat herkennen. En mocht je er ooit naartoe gaan, probeer dan naast de traditionele flamkoeken. Ook zeker die met Moenster, dat is eigenlijk mijn persoonlijke favoriet. Jeetje jongens, het is me gewoon gelukt tenminste. Als het goed is, als er alle ums en a's en achtergrondgeluidjes eruit zijn geknipt, dan is het me bijna gelukt om 5 boeken te bespreken binnen het half uur. Maar ik heb nog een paar soort van extra tipjes. Want ik zeg al, ik vond het heel erg lastig om 10 kookboeken uit te kiezen. Dus welke kookboeken ik nog even heel kort aan wil tippen. Gewoon als extraatje om ze maar even genoemd te hebben. En wellicht dat ik ze op een later moment nog meer uitgebreid bespreek. Dat denk ik wel. In ieder geval ook dit boek, Indo Stok. Dus niet Indo Rock, maar Indo Stok. En dat is het nieuwste kookboek van Vanja van der Leden. En nou ja, zoals de naam al zegt, het gaat over stokjes. Het ultieme ABC van de lekkerste saté. dit valt een beetje in het straatje van dat sambalboek. Met alleen maar dus recepten van satés. En ik heb me er al even in verdiept. Ik heb er ook al een hoop plakkertjes bij geplakt. En ik ben aan het wachten totdat het een beetje mooi weer is om de barbecue aan te steken. En dat is ook nog wel een dingetje. Want er komt dus heel veel, of heel veel, het valt al mee. Maar er komt best wel een techniek kijken bij het goed grillen van saté. Dus daar gaat dit boek mij bij helpen. Ja, er staat gewoon van allerlei soorten saté in om zelf mee aan de slag te gaan. Met vlees, met vis, met groenten. En alle bijbehorende boemboes en sauzen uiteraard. Die staan ook sambals in. Dus de Indonesische keuken, nou ja, we zouden ook eigenlijk naar Indonesië op reis gaan. Dat zit er op korte termijn niet in, maar zo kan ik toch nog een beetje de Indonesische keuken in huis halen. Ik zag dit boek liggen in de kookboekwinkel en ik kon hem gewoon niet laten liggen. Indostock dus. En als laatste extra tip, een boek wat ik al best wel een tijdje in huis heb. Ik denk al meer dan een jaar. Ik heb het gekocht iets nadat het uitkwam. En dat is het boek van mede foodblogger en kookboekauteur Suzanne Arets, Borreltijd. Het is haar derde boek. Dit boek past helemaal bij mij. Want in Borreltijd staan alleen maar borrelhapjes. En Suzanne noemt het zelf Next Level Bites and Drinks voor de ultieme borrel. En ik weet niet eens of je dit boek op je cadeaulijstje moet zetten. En maar af moet wachten of je dit met Sinterklaas of met kerst gaat krijgen. Want dit is ook gewoon een boek om lekker al mijn huis te hebben. En ja, december is toch wel een beetje de maand van de borrelhapjes wat mij betreft. Nou ja, eigenlijk is het maar heel het jaar door de maand van de borrelhapjes. Of het jaar van de borrelhapjes. En voor Suzanne geldt dat precies hetzelfde. Ik volg Suzanne al ontzettend lang via Instagram. Eigenlijk nog voordat ik zelf met foodbloggen begon. En als er iemand is die net zo lekker van kan genieten van borrelhapjes maken en daar lekkere drankjes bij drinken, dan is het Suzanne wel. En er staan in dit boek gewoon ontzettend veel makkelijk te maken borrelhapjes. Nou, sommige zijn iets minder makkelijk te maken, maar je kunt daar prima in variëren. En ze heeft er ook nog eens een hele rits aan cocktails en mocktails ingezet. En de recepten zijn verder verdeeld in verschillende planken, zeg maar, met verschillende thema's. Dus champagneplank, de familieplank, de Nordic plank, is ook erg leuk trouwens. En de Nederlandse plank, maar je hoeft echt niet per se alle borrelhapjes van één thema te maken. Je kunt daar gerust in variëren. Het is een ontzettend, ik vind het ontzettend een mooi vormgegeven boek met verschillende borrelhapjes waar je spontaan trek van krijgt. En als er toch iets is waar we in deze coronatijd vrolijk van kunnen worden, dan zijn het toch wel lekkere borrelhapjes. Jongens, dat was het. Deel 1 van de kookboeken cadeautips voor de feestdagen. Ik ben blij dat deel 1 erop zit. Ik ga voor mezelf heel even een kleine pauze inlassen om wat te drinken. Om alles weer even klaar te leggen voor deel 2 die ik meteen hierna ga opnemen. En zoals ik eerder ook al heb gedeeld met jullie, alle boeken die ik genoemd heb, die kun je terugvinden op worstenbroodenwijn.nl/kookboekenpodcast. Of nog makkelijker, kookboekenpodcast.nl. En dan word je vanzelf naar die site toegeleid. Daar staan alle kookboeken onder elkaar nog een keer genoemd die ik heb besproken. En daarbij een linkje naar het betreffende boek op bol.com. En zoals ik ook al eerder heb verteld, dat zijn affiliate linkjes. Mocht jij een boek via die link bestellen, dan zou ik dat super tof vinden. Want dat betekent dat ik daar een heel klein percentage van krijg via Bol. En jij betaalt precies hetzelfde als dat je normaal zou betalen of dat je in een andere boekwinkel zou betalen. Dat gezegd hebbende, ik vind het natuurlijk super leuk als jullie daarmee mij een beetje supporten. Maar ik gun het eigenlijk nog veel meer dat je de lokale ondernemer een hart onder de riem steekt de komende feestdagen. Dus in plaats van je boeken te bestellen via mijn affiliate linkjes op Bol, dan wil ik je eigenlijk nog liever verzoeken om je mooie kookboeken of de kookboeken die je cadeau wilt doen deze feestdagen bij je lokale boekhandel te kopen. Of natuurlijk bij mijn persoonlijke favoriet, de kookboekwinkel 63 graden in Tilburg. Zeker als je bijzondere exemplaren zoekt, je kunt Guus altijd even mailen of bellen en dan wordt het ook gewoon naar je toegestuurd.
Dat was hem dan. Het zit erop. Deel 1 van de kookboeken cadeautips in de kookboeken podcast. En zoals ik al aangaf in het begin van deze podcast, mag ik een exemplaar weggeven van het Blue Zones kookboek namens uitgeverij Spectrum. Dat vind ik dubbel tof, omdat ik het zo'n ontzettend mooi kookboek vind, dat ik dat mag weggeven aan mijn luisteraars. En dat maakt het gewoon extra feestelijk om deze aflevering voor de feestdagen, dat ik een cadeautje weg mag geven. En normaal gesproken had ik jullie waarschijnlijk gevraagd om een reactie om me achter te laten over deze kookboekenpodcast. Bijvoorbeeld op Spotify, maar dat kan helemaal niet. En ik heb nog helemaal niet uitgezocht hoe dat werkt op andere platforms. Of mensen daar wel recensies achter kunnen laten. En als ik het zelf al niet weet, dan ga ik dat jullie helemaal niet aandoen. In plaats daarvan, als je het leuk vindt om dat kookboek te winnen. Dus het Blue Zones kookboek waar ik als eerste over vertelde. Dan zou ik het super tof vinden als je daar als je een reactie voor me achterlaat onder worstenbroodenwijn.nl/kookboekenpodcast. Of typ in kookboekenpodcast.nl, dan kom je op dezelfde pagina terecht. Daar staat een overzichtje met alle podcasts die ik tot nu toe heb opgenomen. En ik zou het super tof vinden als je daar een reactie voor me achter wil laten. Waarom jij het leuk vindt om naar de kookboekenpodcast te luisteren. Misschien wat je favoriete aflevering was. Maakt eigenlijk niet uit. Ik zou het super leuk vinden als je daar een reactie voor me achter wilt laten. En gebruik dan even de hashtag BlueZones. Dan weet ik dat je voor dat boek meedoet om te winnen. En ik zit even te denken wanneer ik dan de winnaar bekend ga maken. Het zou natuurlijk eigenlijk veel handiger zijn als ik dit van tevoren allemaal al had bedacht. Dit is een soort van spontane actie van, oh ja, ik mag een boek weggeven. Hoe ga ik dat dus doen? Nou, komt deze aflevering op vrijdag 27 november online. Laten we zeggen 2 weken, vrijdag 11 december. Als je voor vrijdag 11 december een reactie op me achterlaat en dan even de hashtag BlueZones gebruikt, dan weet ik dat je meedoet om te winnen. Nu had ik in mijn oorspronkelijke opname eigenlijk gezegd dat de beide afleveringen, dus ook deel 2 zeg maar, van deze kookboeken cadeautips voor de feestdagen, tegelijkertijd online zouden komen. Dat durf ik niet helemaal te zeggen of dat ook echt gaat lukken. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen om deel 2 wel nog dit weekend online te krijgen. Maar of dat ook meteen op vrijdag is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren en ik hoop dat je ook weer gaat luisteren naar de volgende aflevering.